Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen. Of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond. Long time no see, Theo. Ja, dat is even geleden.
Laatste keer was denk ik op jouw vrijgezellendag.
Mijn vrijgezellenfeest een aantal weken geleden. Daarna ben
had
ik
je het leuk, had je het leuk gehad?
Was heel leuk. Ja, ja, was een leuk feestje.
Zullen we allemaal vertellen wat er gebeurd is? Of nee, zullen we het vooral voor ons houden?
Daar gaan we vandaag niet over hebben.
Oké, okay, dan is het goed.
Okay. Ik ben toen op vakantie geweest. Jij bent op vakantie geweest. Ja, ja. Misschien heb je wel een leuke vakantie gehad?
Ik heb een heel leuke vakantie gehad. We zijn naar Ibiza geweest. Dus ja, hoe kan dat nou niet leuk zijn?
Wat
een
goeie weer gehad. Ja, helemaal bruin geworden.
Ja, huisje gehuurd. Ze hebben het echt perfect gehad.
En de vrijdag vertrek je weer volgens mij.
Ja, ik ga naar de Giro. Dus ik ga voor Jumbo-Visma ga ik hospitality doen. Dus dat betekent dat ik dat een paar jaar geleden al gedaan heb. En dan ga ik Eddy Bouwmans ondersteunen. En dat betekent dat ik dus daar eigenlijk een week mag vertoeven in de mooie Italiaanse bergen. Gaaf. Dat is toch leuk werk, toch?
Ja, supermooi. Hey, hoe sta je met de want we hebben nog
het is wel goed dat je erover over begint. Waar sta jij eigenlijk tijdens onze Giro pool?
Ja. Geen idee, ik sta er niet in.
Ja, maar volgens mij stond je ook niet zo hoog, of
wel? Dat is wel misgegaan. Nou, ja. Ik dat weet ik eigenlijk niet.
Ja?
Patrick, heb jij
hoezo kijk je dan Patrick uiteindelijk aan? Want dat snap ik dan niet.
Ja, op vakantie ben ik er niet heel erg mee bezig geweest. Dus ik heb niet heel erg goed mijn best gedaan om de juiste mensen te selecteren. Ja. En ik heb ook een foutje gemaakt inderdaad, dat ik niet in onze fysiomatische ED-pool...
En je staat dan in een of andere subpool door bij wildvreemden. die zullen ook al denken.
De verkeerde aangeklikt.
Ja. Okay. Ah, kleine geitje part.
Hey, we gaan beginnen. We hebben deze week twee podcasts notabene. Ja. Dat komt ook omdat jij weer weg bent naar de Giro. En, en organisatorisch is dat zo gepland. Ja, onze podcastserie, deze podcast die we er vandaag op gaan nemen, is een tijdje geleden eigenlijk ontstaan in de kantine. En we hebben met gesprek met collega's, hadden we het erover over NLP, neurolinguistics programmeren, begreep ik dat het heet eigenlijk. En ja, het is ontstaan omdat we eigenlijk niet goed wisten wat het nou inhield. En het is ontzettend populair, begreep ik ook. Ik geloof dat er meer dan 80 opleidingen zijn in NLP. Jij had
meer dan 180 zelfs. Bart.
180 zelfs. Ja, dus de tijd dat we daar eens een keer een podcast over op gaan nemen. En wie kunnen we dan beter vragen dan Kevin Nachtzaam en Cindy Peerlings, van docenten van Capital Heroes, een onderwijsinstituut van NLP. Nou, voordat we gaan beginnen en over NLP gaan hebben, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd, Kevin en Cindy, naar jullie verhaal. Want hetgeen wat ik erover gelezen heb, de mensen die NLP geven, die hebben meestal ook wel een bijzonder levensverhaal te vertellen, waardoor ze NLP zijn gaan doen. Kunnen jullie eens een beetje iets vertellen over jullie achtergrond?
Ja, dat kunnen we wel.
Zeker.
Hij is voor jou, denk ik, Cindy.
Oh. Ja, nou dankjewel als eerste voor de uitnodiging. Heel leuk om iets te kunnen vertellen over NLP en over hoe wij daar naar kijken. Want je gaf net al in je inleiding eigenlijk al aan, er zijn heel veel verschillende instituten in Nederland waar je NLP kan leren. En dan zeggen wij altijd, de basis zal ongeveer overal wel vergelijkbaar zijn, maar de manier waarop, daar zit nog wel wat verschil in. Maar jouw eerste vraag was hoe NLP eigenlijk bij ons terecht is gekomen. En als ik voor mezelf spreek, is dat vanuit een wens geweest eigenlijk. Of eigenlijk een zoektocht naar een oplossing. Ik denk dat ik toen ik ergens in de 20 was, dus nog niet zo lang geleden, liep ik een tijdje al met een aantal dingen die ik niet goed opgelost kreeg zelf. En daar had ik al wel wat stappen ingezet en hulp ingezocht. Alleen het leidde elke keer niet tot de juiste oplossing. Dus eigenlijk viel ik elke keer terug in ja, wat voor mij problematisch gedrag was. En nou ja, ik was wel nog steeds op zoek naar een oplossing. En op een gegeven moment besloot ik daarom een coach in de arm te nemen. En ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat zij precies deed. En ik ben bij haar, ik denk 3 keer geweest voor een individuele sessie. En daarna was er heel veel veranderd. Dat wat ik daarvoor als een probleem zag, was in 1 keer niet meer zo'n groot probleem. Ik had in 1 keer allerlei andere inzichten. Ik keek anders naar mezelf. Ja, wat ik al zei, het probleem was niet meer een probleem, maar meer een, ja, een andere manier van tegen dingen aankijken.
Maar wat was jouw achtergrond dan? Waar zaten de problemen dan?
Nou, daar kom ik dadelijk wel eventjes op terug. Maar dit was echt een persoonlijk probleem wat ik had. Ik, ja, om even heel kort door de bocht te gaan. Ik heb jarenlang een beetje een angststoornis gehad, als je het zo zou willen noemen. Maar dat betekende in de praktijk dat ik vooral heel erg ontwijkend was. Dat ik dingen uit de weg ging, omdat ik bang was dat ik daar een angstreactie op zou kunnen krijgen. Dus uiteindelijk resulteert daar een beetje in de angst voor de angst. En dat betekent dat ik heel veel dingen niet meer ging doen die ik eigenlijk wel wilde doen. Dus dingen uit de weg gaan, afspraken niet nakomen of ja, zeggen dat je niet kan omdat je bang bent dat je dan misschien paniek krijgt of iets in die trant. En nou goed, dat sluipt er langzaam in hoor. Dat is een proces wat een aantal jaren duurt of heeft geduurd. En nou ja, goed, uiteindelijk 2 studies die mislukten daardoor. Mm-hmm. Verder dacht ik, ja,
niet zo'n goede succeservaring.
Nee, Sin, je moet toch wel kijken of je hier iets ja, structureels voor kan vinden om dit op te lossen. Anders blijf je elke keer tegen je eigen beperkingen aanlopen. Ja, dus dat betekende eigenlijk dat ik zo rond mijn 25ste of zo, 26ste, een multi-drop-out was. Met een baantje, weinig geld en weinig perspectief voor mezelf in ieder geval. Terwijl ik wel wist dat er ergens heel veel potentie zat die ja, niet tot uiting kon komen, omdat ik een andere dagtaak had, namelijk paniek doen. En ik zeg nu letterlijk doen, omdat dat nu het inzicht is wat ik achteraf heb opgedaan, dat het iets was wat ik zelf deed. Op dat moment had ik daar niet door en had ik vooral het idee dat het me overkwam. En dat ik dus daar heel erg vast zat in bepaalde patronen waar ik dus niet meer uitkwam. En dus alleen nog maar paniek kon doen. Ja, als je dat de hele dag doet, dan heb je het keidruk. Dan heb je niet zo heel veel tijd voor andere dingen in ja. het leven. Namelijk werken, studeren, vrienden, relaties, et cetera. En dan kan je best wel een tijdje volhouden tot het moment dat het niet meer gaat. En op dat moment ga je op zoek naar hulp. En dat heb ik ook wel gedaan, ook in het reguliere hulpverleningscircuit. Maar daar werd ook vooral heel erg gekeken naar, ja, hoe is het allemaal zo gekomen? Hoe ben je aan die angst gekomen? En ja, wat is er allemaal gebeurd? En daar best wel diep op ingaan. Terwijl ik merkte dat dan niet heel veel opleverde in het oplossen van het probleem.
Gaf weinig handvaten ja. om strategisch aan de gang te gaan.
Ja. Ja, ik ging dan naar buiten en dan dacht ik, ja, we hebben het er weer over gehad. Goh, het was allemaal, ja, het was allemaal kut en het is nog steeds kut, bij wijze van spreken. Dus ik had niet echt inderdaad geen handvaten of tools waarmee ik daarna gewoon in mijn leven verder kon. Dus vandaar dat, nou ja, goed, lang verhaal. Uiteindelijk kwam ik dus bij die coach en zij bleek een NLP-coach te zijn. Wist ik niet toen ik haar contacteerde. Ik wilde gewoon hulp. En zij had de folder en daar stond op, gun jezelf geluk. Toen dacht ik, precies, dat is wat ik wil. Dus ik heb haar gebeld en zij heeft dus 3 sessies met mij gedaan. En daarna was mijn probleem niet meer zo'n groot probleem. Namelijk, ik zag weer andere mogelijkheden. Ik had opties toegevoegd aan mijn, ja, aan mijn arsenaal wat ik daarvoor had. Ik alleen maar, dit was mijn recept, dit is wat ik deed. En daarna deed ik andere dingen.
Okay.
En dat was mijn kennismaking met NLP.
Kijk. Nou, interessant. Ik hoor nog een aantal dingen. Ik hoor heel de krachtige taal hoor ik terug. Daar wil ik daar misschien ook nog wel eventjes over hebben. Kevin, ik ben benieuwd naar jouw verhaal.
Oh ja, ik was er ook, hè?
Ja?
Ja.
Welkom.
Ja, dankjewel. Mijn eerste aanraking met NLP, toen was ik 15 eigenlijk.
Heel jong.
Ja, ik ging met mijn beste vriend, toenmalige beste vriend, ging naar een winkeltje, zo'n esoterisch winkeltje voor een cadeau voor zijn moeder. En ik vond die wier ook niet zo interessant, maar wel de boeken. En daar stond een boek, Je ongekende vermogens, van Tony Robbins. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel tof. Ik dacht, ja, je ongekende vermogens. Welke vermogens ken ik dan nog niet? En je moet weten, in die tijd was ik niet zo zelfzeker. Sterker nog, ik kampte met iets waar ik denk veel mensen zich wel in herkennen. Ik wist niet of ik het wel waard was. Dat gevoel had ik.
Wat waard was?
Nou ja, het. Ik wist niet of ik wel goed genoeg was.
En wat
was,
is het?
Of ik wel. Ja, dat precies. Dat zijn allemaal goede vragen. En ik had gewild dat jij me die vragen had gesteld op die leeftijd. Want dat wist ik niet. Nu, met de wetenschap van nu, denk ik, ach, jongen, had dat niet zo moeilijk gedaan. Maar dat was waar ik mee kampte. Ik was niet waard. Ik was niet goed genoeg. Zo voelde ik me.
Oh, nou kijk ik wel heel even Aukje aan. Aukje zit er ook bij. Aukje is onze kindertherapeut, ook kindercoach. Ja. En die ik denk dat zij daar ook wel heel veel vragen en tools over heeft. Maar ik wil even verder.
Ja, dus ik werd getriggerd door die titel van haar boek, Je Ongekende Vermogens. En Tony Robbins schreef op die achterkant, je kan met simpele tools, kan je mindset zo veranderen dat het leven fantastisch wordt. Dat is eigenlijk de samenvatting van wat achter op dat boek stond. En daar ben ik door getriggerd geraakt. En ik heb dat boek gelezen en ik heb er nog een spreekbeurt over gegeven ook nog. En ik begreep er niks van natuurlijk, want ja, wat begrijp je daarvan op die leeftijd? En jaren later eigenlijk, een jaar of acht later, ben ik mijn eerste NLP-opleiding gaan doen, de NLP-practitioner-opleiding. En toen vielen puzzelstokjes bij mij pas eigenlijk echt in elkaar. En ik weet nog goed dat ik eigenlijk van de 26 avonden dat die opleiding duurde, 17 avonden achterover heb gezeten met mijn armen over elkaar. Zo van, ja, je kunt het allemaal mooi vertellen. Tot op die avond, les 17, ik onderging een oefening. Voor de kenners, Change Personal History, dat is de oefening. En toen viel echt het kwartje. En sindsdien ben ik eigenlijk alleen nog maar bezig met menselijk gedrag en NLP en patronen daarin zien. En gewoon het leven makkelijker en effectiever en efficiënter maken.
Ja, ja, wij kennen NLP helemaal niet. Hè? Wat is jouw kwartje dan?
Je hebt nul invloed op alles wat buiten jou is. En je hebt 100% invloed op dat wat in jezelf zit.
Dat klinkt wel heel erg als stoïcijns filosofie als ik het zo hoor.
Een beetje wel. Natuurlijk, als je kijkt naar wat NLP vandaan komt. NLP is natuurlijk uiteindelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. NLP is ontwikkeld. NLP heeft van allerlei andere disciplines aspecten geleend. Natuurlijk ook vanuit de filosofie, maar ook uit de psychologie. Ook gewoon uit de wetenschap. Ook gewoon uit hele stromingen van therapie. Daar heeft NLP allemaal aspecten uitgehaald en heeft gezegd, hey, als je dit nou weet, met deze tools, met deze technieken, dan kun je uiteindelijk menselijk gedrag in kaart brengen. En als je menselijk gedrag in kaart kunt brengen, weet je dus ook wat mensen van binnen doen. En wat mensen uiteindelijk van binnen doen wat niet zo effectief is en wat wel effectief is. Dus daar komt in de bottom line van mij NLP op leer. Je hebt invloed op je eigen gedachten, gedrag en gevoel.
Okay.
En daar is waar de controle zit. En wat we over het algemeen leren, en waar we een beetje mee opgevoed worden ook, is dat die controle heel vaak buiten ons zit. Terwijl, daar zit die controle niet. Die controle zit van binnen. En Zin heeft daar altijd wel een mooie quote van in de opleiding. Hè. Dan kijken we naar het weer. Voor sommige mensen is als het regent is het klote weer. Maar het weer is. Het weer is er. De betekenis, die geef je zelf. En het effect van die betekenis is uiteindelijk een gevoel. En dat gevoel is dan weer de interne staat die we heel de dag hebben. Dus waar zit nou de invloed? En dat is het kwartje wat bij mij viel. Het zit in jezelf. Dus je hoeft niet te zoeken naar een schouderklopje buiten je. Het zit in jezelf. En dat is voor mij echt de waarde. En dat is ook waarom dat wij NLP vertalen als persoonlijk leiderschap. Kun je jezelf daarin leiden naar de richting waar je naartoe wil.
Ja, ja, wat ik nog. Wat zijn dan de kaders? Ja, wij denken in kaders, waar je aan fysiotherapeuten denken in richtlijnen. Wij handelen naar richtlijnen. Wat zijn de kaders van NLP? Want ja, als ik het zo luister en hoor, dan zijn er heel veel tools, gesprekstechnieken, stoïcijnse filosofie, motiverende gespreksvoering, mindfulness, wat er eigenlijk allemaal een beetje binnen NLP lijkt te passen. Dus je zegt eigenlijk die kaders, dat is eigenlijk de persoon, de individu. Klopt dat? Of zeg ik nou iets heel erg raars? Dus het is eigenlijk, iedere persoon kijkt anders naar de wereld toe. En dat is eigenlijk de benaderingswijze, zeg maar.
Ja, laat me eerst iets zeggen over kaders. De eerste vraag die ik überhaupt zou willen stellen is, waarom zijn er kaders nodig? Kijk, NLP is dat wat werkt. En alles wat in een kader zit, daarbij is het makkelijk dat er ook zaken buiten een kader vallen. Mm-hmm. Maar dat zou ook meteen betekenen dat dat dan niet meer toepasbaar is of dat NLP daar niks meer van mag vinden. Terwijl ja, de vraag die ik dan heel erg heb, welke kaders zijn er dan precies? En waar zijn die kaders nuttig voor? Want uiteindelijk zijn ook het begrip kaders of frames zoals we het kennen binnen NLP, is wat dingen een probleem maakt. Laat me een voorbeeld geven daarover. Stel je nou eens voor dat je voelt dat je weinig zelfvertrouwen hebt. Mm-hmm. Dat kun je voelen. Dat betekent dat er blijkbaar in je lichaam een fysieke sensatie is. Blijkbaar zijn er gedachten die je hebt. Blijkbaar is er een gevoel. En dat gevoel heb je een label gegeven voor jezelf. Dat is het gevoel van het niet hebben van zelfvertrouwen. Dat betekent dus dat mensen uiteindelijk zichzelf leren, als we dat in een kader zetten, dat mensen geen zelfvertrouwen hebben. Terwijl feitelijk, wat is er nou aan de hand? Het is een fysieke sensatie en er zijn gedachten. Maar als we daar een kader omheen zetten en een lijstje omheen zetten, dan is het in één keer een ding. Dan wordt het in één keer iets. Je hoorde het Cindy ook zeggen, een angst doen, dat is een proces. En dat proces bestaat uit gedachten, gevoelens en gedrag. En dan maakt het veel efficiënter als mensen dat aannemen dat het een proces is. Dan maakt het veel efficiënter om het te veranderen dan om maar klakkeloos aan te leven. Ik heb een angst. Want die angst die staat dan op in de kast of zo, in de woonkamer. En daar kijken we naar en die heb ik gewoon en die is er nou eenmaal. Terwijl als het een proces is, betekent dat ook dat jij, elk individu zelf, daar invloed op heeft. Hmm. Dus daar even over kaders. Maar jouw vraag gaat waarschijnlijk over van waar stopt NLP?
Ja. Waar begint het en waar stopt het?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Het begint bij wanneer het effectief is en het stopt wanneer het ineffectief is. En dat is het antwoord.
Ja,
we hebben een heel duidelijk beroepscompetentieprofiel. En is dat bij jullie, is er daar ook zoiets? En wanneer stuur je iemand door naar een zorgprofessional? Of wat valt binnen het werkveld van een NLP-coach nog? Zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt?
Ja, ik denk dat je sowieso het onderscheid moet maken tussen mensen die een opleiding volgen in NLP en mensen die op zoek gaan naar bijvoorbeeld een NLP-coach of iemand die hun verder kan helpen, zoals in mijn voorbeeld. Ik ging naar een NLP-coach met een probleem waar ik een oplossing voor zocht. De mensen die bij ons in een opleiding zitten, die leren NLP. Dat betekent dat wij ervan uitgaan, sowieso ook in coaching trouwens, dat NLP een educatief model is. En dat mensen niet kapot zijn of stuk of iets mankeren, maar dat ze misschien nog niet geleerd hebben hoe ze het anders kunnen doen. En daarnaast geloven we ook nog dat iedereen kan leren. We weten allemaal dat onze breinen gelukkig tot op hoge leeftijd in staat zijn om nieuwe patronen aan te leggen, nieuwe verbindingen te maken. En dat betekent dat als je nu nog gedrag doet of gedachtes hebt of gevoelens hebt waarvan je zegt, nou, die zijn niet zo heel handig of die belemmeren mij of die vind ik eigenlijk helemaal niet prettig in een bepaalde context. Dan kan je leren hoe je dat anders kan doen. En dat betekent dat je misschien oude patronen moet doorbreken of moet afleren. Nou, is afleren misschien lastig, maar het brein kan wel iets nieuws leren wat beter werkt en efficiënter is, waardoor het brein uiteindelijk misschien ook de neiging heeft om dat eerder te gaan doen, omdat het iets oplevert. Want dat is de reden waarom we doen wat we doen, omdat het altijd iets oplevert. Dus mensen die bij ons in de opleiding zitten, die komen eigenlijk om twee verschillende redenen. Of ze willen iets oplossen of ze willen iets bereiken of een combinatie daarvan. Maar het is geen therapie. Dat wil niet zeggen dat NLP niet therapeutisch gebruikt kan worden, want het wordt heel veel therapeutisch gebruikt. Maar in principe is het gewoon een educatief model. Dus dat betekent dat we je leren hoe je brein werkt en hoe dat dan werkt bij jou in communicatie en gedrag met jezelf en met ander.
Mm-hmm.
En met de ander, dat is vaak wel iets waar veel mensen bewust van zijn. Hè? Van, oh ja, we zitten heel de dag met elkaar te praten en te communiceren. Dat doen we al de hele dag. Maar dat er ook zoiets is als interne communicatie, dat vergeten we nog wel eens. Dat we allemaal een stem hebben, een interne stem, die eigenlijk de hele dag door loopt te kwekken. En heel veel dingen zegt tegen ons, waarbij ook is gebleken, ik weet niet hoe ze dat onderzocht hebben overigens hoor, maar dat een heel groot deel daarvan uit negatieve gedachtes bestaat en uit repeterende gedachtes. En als je dus heel vaak dezelfde negatieve gedachtes hebt, dan maak je dus ook hele sterke patronen in je brein. Waar je op een gegeven moment dus last van kan gaan krijgen. En dus dat betekent dat mensen naar ons toe komen als ze Soms willen ze echt NLP leren. En soms willen ze gewoon meer inzicht in communicatie en gedrag. En hebben ze NLP gekozen als, ja, als methodiek of als tool, of hoe je het ook maar wil zeggen. En dat betekent dat wij ons... En dat is natuurlijk ook het lastige met kader. Wat is dan precies NLP en wat is niet NLP? Ja, dat is ooit bedacht door een aantal... door de oprichters van NLP. Nou is het wel een vakgebied wat in ontwikkeling is al 40 jaar. Dus die kaders die zijn ook een beetje opgerekt natuurlijk door de jaren heen. En er zijn heel veel andere... Ja, ik weet niet of je het vakgebieden moet noemen, ja, of stromen.
Toepassingen.
Maar ook heel veel dingen. Hè, net, ik hoor jou ook iets over mindfulness zeggen. En, hè, en jij had het net over familieopstellingen. Daar wordt heel vaak bijna in één adem genoemd. Terwijl het zijn mooie dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Maar het is niet hetzelfde.
Mm-hmm. Ja, dit is een hele holistische benadering als ik zo hoor. Hè? De lichaam en geest is één. En wat je denkt, dat laat je ook, dat presenteer je ook naar buiten toe. Klopt dat? Ja,
er is geen onderscheid eigenlijk tussen lichaam en geest. Het hoort bij elkaar. Het zijn onderdelen van het complete systeem wat je bent als mens natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Nou heb ik ter voorbereiding hiervoor heb ik een aantal podcasten geluisterd. Ik heb ook van Tony Robbins de documentaire op Netflix geluisterd en gezien natuurlijk. Dat zijn alle twee, zowel Emiel Raterband van de podcast die ik geluisterd heb, een heel charismatische persoon. En Tony Robbins is een heel charismatische persoon. Twee verschillende mensen. Heel krachtige mensen, heel energieke mensen. Ja, dat is nou een beetje het beeld waar ik heb van NLP.
Ja.
Is dat beeld juist?
Ten dele denk ik. Kijk, er is niks mis met charisma en krachtig zijn. Als het congruent is en passend is bij wie jij bent. Dat denk ik dat heel belangrijk is. Het zijn ook wel meteen twee... Ja, hele uitgesproken types, zal ik maar zeggen, die mensen vaak koppelen als ze het over NLP hebben. Of als ze ooit wel eens iets gehoord hebben, zeggen ze, oh ja, is dat niet wat inderdaad wat Tony Robbins doet of wat Emiel Raterband doet? Nou is Emiel Raterband natuurlijk al heel lang aan de weg aan het timmeren. En ik denk dat hij wel in de beginjaren heel erg vanuit het gedachtegoed van NLP heeft gewerkt. Ik ben hem de laatste jaren wel al een tijdje een beetje kwijt, hoor, moet ik zeggen.
Wij allemaal, denk ik.
Maar dat zit ook een beetje in de vorm. Hè, dus dat zei ik toen straks ook al. Het is ook hoe je het presenteert. En ik denk wel dat we misschien nog even moeten toelichten dat NLP niet per se gaat over positief denken of positief zijn. Daar is niks mis mee. Als dat is wat je wil en wat past, dan ja, hey, go for it. Maar het is geen opleiding in... Je moet alles maar positief maken en omdenken en herkaderen. Okay. En olé, olé, er zijn geen problemen meer in het leven. En ja. Je mag je nooit meer kut voelen, nee.
Ja, ik heb wel echt het gevoel dat als ik die documentaire zo zie van Tony Robbins... en van die podcast van Emiel Raterband, dat er ook heel veel... extremen eraan te grondslag liggen. Hè? Je moet over vuur lopen, in ijsbaden, baderen, vijf uur slapen per nacht, weet ik wat voor extreme.
Ja, dat is ook wel inderdaad. Kijk, wat Tony Robbins heel goed doet, daar zit zo'n organisatie achter. Dat is gewoon ongelooflijk. Er staat met 10.000 mensen sta je daar inderdaad 4 dagen van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts minimaal in één zaal. Waarbij het helemaal geregistreerd is van A tot Z. Met muziek, met licht, met geluid, met verhalen. Daar is zo goed over nagedacht en zo geregisseerd. Dat is gewoon een show.
Ja.
En daar is niks mis mee. Alleen... Het helpt wel als je weet dat je naar een show gaat.
Mm-hmm.
En daar zijn ook mensen... Hè, ik ben daar geweest 4 dagen. En ik heb het ervaren als een popconcert van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik heb 4 te gekke dagen gehad. Ik heb staan springen en dansen. En het was helemaal leuk. Maar ik had al wel NLP gedaan. Hè. Ik gaf al training in NLP. Ik zag wat hij aan het doen was. En ik denk dat het, hè, wat ik zeg, voor mensen zoals ik... die daar naartoe gingen om een superleuke tijd te hebben... fantastisch is... Hij reikt mensen ervaringen aan. Hij legt eigenlijk nergens uit wat hij precies met je doet als deelnemer. Maar hij laat je heel veel ervaren. Mm-hmm. En je kan mensen met muziek, met stemming, met geluid... hele fijne dingen laten ervaren. Ja. En mensen in een hele hoge staat van energie brengen. Hij noemt dat de peak state. En dat is een hele fijne staat om in te zitten.
Mm-hmm.
En daar kan je super lekker op gaan. En hij pakt door en hij pakt door. Dus hij bouwt het op en je gaat 4 dagen lang mee in een hele hoge energie.
Ja.
En waarbij je dus heel veel ervaart. En dan ga je naar huis. En daar zit mijn maag met het hele programma. Dan ga je naar huis en dan zakt die adrenaline. En dan heb je heel veel ervaringen gehad. Maar weet je eigenlijk niet zo heel goed hoe en wat precies gebeurd is. En hoe je dat moet bestendigen of hoe moet verankeren in jezelf om daar ook thuis mee verder te kunnen. En ik ken dus mensen die daarna echt in een heel diep gat zijn gevallen, ja, omdat ze niet de juiste begeleiding of de juiste tools hadden geleerd. Ze hebben alleen iets ervaren en ze hebben niet geleerd wat het is dat ze het zelf op zichzelf kunnen toepassen.
En dat was meteen hetgeen waar ik dacht van, die kaders die zou ik graag willen weten, omdat ik had het gevoel dat het, hij is zo charismatisch, die Tony Robbins, dat hij, als hij zou vertellen tegen mij van, jij hebt een ongelukkige jeugd gehad, wat helemaal niet zo is, dan heb ik die gehad volgens
mij. Zou je bijna geloven?
Daar geloof je gewoon. Hij gaat hij is zo confronterend, hij gaat er zo dicht op staan. Hij is groot, hij is gespierd, de zware stem, de geluid wordt versterkt. Ja, je gelooft gewoon meteen wat hij zegt, wat jij net al zegt, het is net een popconcert. En dus ik vind het ook gevaarlijk af en toe hoe die ermee speelt. En dat was eigenlijk, wat zijn de kaders van NLP?
Ja, dat is dus inderdaad precies ook mijn punt van kritiek op dat soort dingen. Dat het, kijk, en ze bieden dan wel, dat is natuurlijk heel marketingtechnisch super slim. Ja. Bieden ze daarna allemaal personal coaching aan, zoveel duizenden dollars, weet je wel. Dan kan je nog een coach benaderen als je daarna nog iets wil doen. Maar hij zegt ook niet meer dat hij NLP doet. Hè? Hij noemt het volgens mij neuro-associative, weet ik veel wat.
Conditioning, geloof ik. NAC was het.
Oh, ja.
Oké, en wat staat daarvoor?
Ja, daar komen we dus helemaal niet lekker uit. Neuro-associative conditioning.
Ja,
hij wordt gegoogeld, zie ik daar.
Oké.
Aukje googelt het even.
Ja.
Maar goed, hij is wel opgeleid door een van de grondleggers van NLP. John Grinder heeft hem onder andere NLP geleerd. Dus hij gebruikt heel veel van NLP, maar hij gebruikt inmiddels ook echt wel andere inzichten en technieken.
Ja.
Dus dan is het ook lastig om het kader. Hij heeft zijn eigen kader daarin eigenlijk als het ware bepaald. Ja. Ik weet niet of hij een kader heeft, hoor, overigens. Maar
wat houdt een modelleren in? Want hoor ik overal terugkomen. Hè? Modelleren, dat je mensen gaat volgen die succesvol zijn. En daar is NLP eigenlijk uit ontstaan. Hè? Dat er succesvolle mensen gemodelleerd zijn. En daar hebben ze eigenlijk gekeken welke gedragingen horen daarbij om succesvol in leven te staan. Of nou gezinsleven is, of nou werk is, of geld is, of sport op sportgebied.
Ja.
Hoe heeft dat vorm gekregen?
Nou ja, in de jaren 70 inderdaad heeft dat wat vorm gekregen. Daar is NLP natuurlijk mee begonnen. Wat je zei, NLP staat voor neurolinguïstisch programmeren. En het modelleren bestond eruit om her in kaart te brengen, menselijk gedrag in kaart te brengen, van hoe doet iemand nou iets op een bepaalde manier. Het nadeel daarvan was, en daarom doen we dat ook eigenlijk niet meer binnen NLP modelleren, is op het moment dat je heel veel succesvol gedrag hebt gemodelleerd, en ik heb helemaal jou helemaal bekeken en ik heb alles omgedraaid en ik weet eigenlijk wat je denkt, wat je voelt, wanneer je wat denkt en hoe je dat denkt, en of je er in kleur denkt of in zwart-wit denkt, en ik heb je helemaal gemodelleerd. Supergoed, dan bereik je inderdaad de resultaten die iemand ook bereikt. Maar daarbij wordt dan niet bij verteld dat je dan ook vaak kans maakt op de negatieve resultaten die iemand bereikt. En dat vonden we niet zo effectief binnen NLP. Dus wat hebben we nu gedaan? We modelleren tussen aanhalingstekens niet meer, maar we brengen strategieën in kaart. Hoe doet iemand nou zelfvertrouwen? Hoe doe jij nou zelfvertrouwen? Ja. Nou, wat gebeurt er nou als je jezelf heel erg zelfverzekerd voelt? Hè? Wat denk je dan precies? En waar komt die stem vandaan? Komt die van links of van rechts of van onder of van boven of een andere plek? Maak je plaatjes. Zijn die in kleur of zwart-wit? En zo gaan we eigenlijk heel minuscuul in elkaar brengen. Wat is nou jouw strategie voor een bepaalde resultaat of een doelstelling die we willen bereiken? Of dat nou succesvol is of niet succesvol, daar hebben we geen oordeel over. Maar dat is wat we tegenwoordig doen. Dus we brengen strategieën in kaart. En gelukkig hebben we binnen NLP inmiddels een hele set strategieën bedacht. Je goed voelen bijvoorbeeld is een hele simpele techniek. Die kan iedereen leren.
Vertel.
Ja, natuurlijk. Ik kom daar zo misschien nog even op terug. Ik maak even mijn verhaal af. En dat betekent, uiteindelijk hebben we een hele set aan tools van allerlei successtrategieën om jezelf gewoon heel goed te voelen. We hebben hele strategieën om beter om te gaan met het verleden. Om minder te piekeren. Om beter te leren spellen. Dus ook gewoon hele praktische strategieën heeft NLP uiteindelijk kunnen voortbrengen. Afrekenen met angsten en fobieën. Ja, we doen het bij ons in de opleiding. En vaak is het niet langer werk dan een half uurtje. En dan zijn mensen angstvrij. We hebben het een paar opleidingen teruggezien van een dame die zat bij ons in de opleiding. Ik moet even naar Sint kijken. Was dat al 12 jaar dat ze niet meer gereden had?
Ja, zoiets.
Nou ja, in ieder geval echt een behoorlijke tijd. Had ze geen auto meer gereden, durfde ze ook niet. En ze had haar hele leven zo georganiseerd dat iemand haar wegbracht en haar kwam ophalen. En het was voor haar in principe geen probleem, want ze had de hele context had ze al weer mee veranderd. Vervolgens vroegen we haar van, zou het niet tof zijn als je dan, ze vond vrijheid heel belangrijk, als je de vrijheid weer terugkrijgt. Nou, dat vond ze heel belangrijk, dat wilde ze heel graag. En toen hebben we maar een techniek gedaan, dus een strategie van NLP, om angsten op te lossen. En na 20 minuten vroegen we in de groep, wie heeft de autosleutels? En daar gebeurde eigenlijk niks bij die dame met wie we die oefening hadden gedaan. En ik dacht, nou, dat gaat goed. En toen gooide iemand autosleutels, een grote Volvo V40, zo'n station, echt zo'n hele grote. We gaven die aan die deelnemer en die pakte die sleutels aan en die zei, ik ben zo terug. Die liep naar beneden, die stapte de auto in, die reed weg en die angst was weg. Dus om maar even aan te geven hoe effectief dan soms strategieën zijn. En als je het even wat groter gaat bekijken vanuit een wat breder perspectief, dit is zoals we als mensen heel de tijd al de evolutie hebben doorgemaakt. Wij leren van elkaar.
Ja, ja.
Dus als jij iets heel goed kan, zelfvertrouwen doen, dan wil ik dat graag leren. Want dan kan ik daar ook mee verder.
Ja.
En dat is wat NLP nu eigenlijk echt is. Dus het in kaart brengen van menselijk gedrag. Daar succescriteria uithalen en toepassen bij choice op je eigen leven. Dan wil ik nog op één dingetje terugkomen over dat altijd maar goed voelen en altijd maar in die peak state. Het is ook prima om je af en toe gewoon kloten te voelen.
Oh, gelukkig.
Want dat is ook gewoon belangrijk, weet je. Maar wel bij choice. Het leven overkomt je niet, maar het is prima om gewoon op de bank met de waar gebeurde woensdagavondfilm, RTL 4, Pot Ben & Jerry's. Het is prima. Als het maar uiteindelijk binnen je eigen controle is. Want het leven is natuurlijk helemaal geen, peak state. Dat is niet zo. Het leven gaat op en neer. En dan gaat het er vooral om dat je voelt dat je controle hebt.
Ja, dat vind ik een mooie, ja. Ja. Controle.
Ja,
ja, zodra het controle kwijt bent, dan wordt het een pathologische stoornis. Misschien wel wat jij het straks zei, Cindy, dat je heel lang het gevoel had dat je geen controle had toen je 20 was.
Ja. Ja, klopt. Ja, en ik denk ook wat je misschien dan ook leert door de reguliere gezondheidszorg, is dat je dan ook een probleem hebt. En op het moment dat mensen tegen je zeggen dat je een probleem hebt, dan, het was al een probleem hoor, voor mij, ik ervaarde het als een probleem, maar dan wordt het ook een probleem. En dat is best lastig om dan naar een oplossing te gaan als dat, ja, een soort van sticker is die je dan op je hoofd geplakt krijgt, weet je wel, met een diagnose. Ja. Omdat het ook een beetje aan de haal gaat op identiteitsniveau. En je gaat je daar een beetje mee identificeren met zo'n label. Hè? Van ja, ik ben nou eenmaal iemand, dat was ook een beetje wat ik mezelf al op een gegeven moment had wijsgemaakt. Ja, ik heb dat nou eenmaal, ik ben nou eenmaal zo. Alsof daar dus ook niet meer zoveel te halen viel. En dat was wel echt een eye-opener. He, wat ik toen straks ook al vertelde, dat dus niet waar blijkt te zijn.
Ja.
En dat daar voor mij in ieder geval, en voor veel mensen merken wij ook, de oplossing ligt op het moment dat je realiseert dat het iets is wat je doet, dat het iets is wat je zelf doet, dat het eigenlijk een recept is wat je aan intern gedrag aan het doen bent. Want bepaalde dingen kunnen mij dan triggeren, maar dat kan ook mijn eigen gedachte zijn van, oh jee, ik moet straks dit en dat doen. Dan voel ik al paniek. En door die paniek denk ik al, oh nee, dat moet ik niet doen. Nog meer paniek, nou ja, zo. Of een ander recept. Dat eigenlijk een aantal stappen zijn. En op het moment dat je bewust wordt van het feit dat je dus bepaalde dingen doet in bepaalde volgorde. En we kunnen niet heel veel meer dan iets denken, voelen of doen. Dus het is in een van die drie gebieden zit het in een bepaalde volgorde. Daar zitten ook meteen de oplossingen in. Ja. Verborgen. Omdat als je weet waar het fout gaat, dan kan je aan de knoppen gaan draaien. En NLP biedt daar heel veel ingangen toe. Maar mindfulness ook natuurlijk. Of meditatie. Of familieopstellingen. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je doet. Als het maar werkt. Je moet gewoon kijken, werkt het voor mij? Dan zeggen wij altijd, doe daar meer van. Als het niet werkt, doe iets anders. En NLP heeft heel veel. Maar er is nog veel meer daarnaast. Wat je natuurlijk ook in kan zetten. Dus ja, ik geloof dat je vooral gewoon op zoek moet gaan. En dat maakt NLP zo handig, omdat het gewoon, kijk, jij bent een uniek persoon en wij zijn dat ook en iedereen is dat. Mm-hmm. En iedereen heeft zijn eigen handleiding, voor zover je al een handleiding hebt. En misschien wil je eigenlijk wel in de gedurende je leven je eigen handleiding steeds meer gaan schrijven, zodat je op een gegeven moment steeds beter jezelf leert kennen en gaat ontdekken van, hey, wat werkt er nou voor mij wel en wat werkt er nou niet voor mij?
Ja.
En dat is, daar heeft NLP heel veel handvatten voor. En dat is gewoon, dan maakt het, vinden wij daarom heel leuk om mensen te leren dat ze daar zelf dus invloed op uit kunnen oefenen.
Ja, als ik nou, ik ben al zo ondertussen aan het luisteren. Kijk, zo'n podcast maken is voor mij helemaal geen natuur. Sterker nog, het voelt iedere keer weer als een levende kikker die ik in moet slikken, zeg maar. Dus ik voel me helemaal niet prettig bij om een podcast op te nemen. Anderzijds, kijk, door met jullie in gesprek te gaan, leren wij gewoon heel veel. En het opent ook enorme deuren om met mensen in gesprek te gaan.
Ja.
Alleen het blijft die kikker die ik eerst in moet slikken. Hoe kan ik die kikker veranderen? Naar een lekker snoepje
of
zo.
Dat is dan een hele goede optie die je nu zelf geeft. Want ik dacht ook meteen aan die Haribo-kikkertjes.
Ja.
Die best wel...
Ja, maar deze is levendig, die kindslik.
Ja, maar goed, dat beeld heb jij zelf gecreëerd. Mm-hmm. Dat is jouw interne representatie van... waarschijnlijk de sensatie die je ergens voelt van oncomfortabel zijn. Daar heb jij, Kevin zei het net eigenlijk al, daar heb jij bepaalde gedachtes bij. Die heb je aan dat gevoel gekoppeld. En vervolgens heb je gezegd van, ik voel me heel oncomfortabel bij het opnemen van een podcast. Het voelt alsof ik een levende kikker moet inslikken. Daar noemen we dan een metafoor die eigenlijk uitlegt hoe jij dit ervaart. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar niet helemaal. Want ik heb nog nooit een levende, ook geen dode trouwens, kikker ingeslikt. Maar met het beeld kan ik natuurlijk wel iets. Maar het zegt mij vooral iets over hoe jij intern een plaatje hebt gemaakt van een levende kikker die je dan moet inslikken als je het hebt over het maken van een podcast.
Ja.
En dat geeft heel veel aanknopingspunten voor ons in NLP om aan de slag te gaan. En dat kan zijn met die kikker. We kunnen die kikker inderdaad klein maken. Zo klein dat hij misschien super klein is. Net zo klein als een Smartie.
Ja.
Zo'n groene Smartie, die kan je misschien wel inslikken. Dat maakt het misschien een stuk makkelijker.
Ja, maar die kikker is een metafoor inderdaad. Hè? Waar de achterliggende gedachte is gewoon, zodra die microfoon er staat, dan moet je opdagen. Hè? Dan moet je er zijn en dan kun je niet afgaan. Want er zijn nou eenmaal heel veel mensen die nu luisteren.
Ja.
Hè? Dus gebruik die kikker inderdaad als metafoor. Ja, maar de achterliggende gedachte is natuurlijk dat je niet af wilt gaan. Hè?
Maar daarmee sla je ook wel de spijker op zijn kop qua neurolinguistisch programmeren. Je gebruikt nu taal om iets duidelijk te maken. Mm-hmm. Maar hoe we ons best ook doen, wij hebben echt geen enkel idee wat jij daarmee bedoelt te zeggen. nee, en dat ligt niet aan wat jij zegt, maar dat ligt over het algemeen wat wij als mensen met elkaar bespreken de hele dag door. Wij praten heel veel in metaforen en vaag taalgebruik en je weet wel wat ik bedoel, maar feitelijk kunnen we dat helemaal niet weten.
Ja, zender en ontvanger zitten niet altijd op een lijn.
Nou, vaker niet dan wel. En als we elkaar al begrijpen, is dat vaak gebaseerd op toevalligheden dan op dat we elkaar echt begrijpen. Want hoe begrijp ik nou hoe het is om een kikker in te slikken voor jou? Ik heb niet jouw grootte van de keel, ik weet niet hoe het voor jou voelt om een kikker, misschien gaat het voor mij wel heel makkelijk, dus als je er heel erg op ingaat, wij gebruiken dus blijkbaar taal om uiting te geven aan die binnenwereld van ons. Mm-hmm. Maar daar gebruiken we over het algemeen vaak metaforen voor. En je geeft hem zelf al aan, daarom wou ik even inhaken. Je zei van het achterliggende idee is, en dan komen we alweer een laagje dieper. Want je zegt dan dat het achterliggende idee is, nou misschien, weet ik veel, ik zal het niet helemaal bevragen, maar waarschijnlijk zal er zijn dat het misschien niet comfortabel voelt, dat het spannend, weet ik veel, dus daar zal iets zitten. En dan zouden we vervolgens nog eens deur kunnen vragen op het principe wat we net al met jullie gedeeld hebben, van oké, maar hoe doe je dan spanning?
Spanning?
Want hoe weet je dat je moet beginnen met spanning?
Hoe je moet beginnen met spanning?
Ja.
Met je oncomfortabel voelen.
Oh ja, goeie.
Me oncomfortabel voelen. Ik vertaal het weer een metafoor een beetje. Vroeger herkent...
Bart is een beelddenker.
Ik ben wel een echte beelddenker.
Dat is jouw expressie, wat je er uiteindelijk mee wil zeggen.
Ja. Vroeger als ik voor de start van een wedstrijd stond, dan was ik ook altijd heel, heel erg zenuwachtig.
Hoe weet je dat? Dat je daarmee moet beginnen, met zenuwachtig doen?
Ja, omdat je moet presteren, voor je gevoel.
En van wie moet dat dan?
Ja, dat is je innerlijke dialoog, denk ik, die je hebt. Hè?
Die van mij?
Die van mij.
Die van jou. Dus jouw innerlijke dialoog. En die zegt tegen jou, je moet presteren.
Ja.
En wat gebeurt er dan?
dan ontstaat er een spanning. En hoe groter de prestatie moet zijn, hoe meer spanning er komt. Ah. Dus je probeert dat te normaliseren tot een gezonde...
Maar dan ga ik je even onderbreken, hè? Want wij rekenen altijd vaak snel af met mensen die dan door blijven tetteren. Even bij de vraag. Je weet dus dat je moet beginnen met spanning op het moment dat je moet gaan presteren. En dat weet je dus. Hoe weet je dat dan? Zeg je dat tegen jezelf? Of zie je dan iets in de agenda staan? Of wordt er dan...
Dat is een gevoel.
Oké, dat is een gevoel.
Dat is een gevoel.
En hoe weet je dat je dat gevoel moet hebben?
Dat gevoel heb ik ook wel nodig. Ik denk, anders word ik lui. Dus het is ook wel een gezonde...
Maar wanneer ben je begonnen met je oncomfortabel voelen voor deze podcast dan?
Vanaf de eerste.
Vanaf de eerste al. Ja. En dat is voor nooit meer gestopt, ook niet als je 's nachts slaapt. Of is dat
al... Oh jawel, nee. Het begint inderdaad zodra die deur hier open gaat en we gaan hier zitten.
Dan hebben we het recept al een soort van verder ontrafeld. Hè? Dus de deur gaat open, we gaan zitten, dan ontstaat er een gevoel. En dat gevoel vertel je metaforisch gezien in het doorslikken van de kikker.
Nou ja, ik zei zojuist ook al van ga maar zitten waar jullie willen zitten. Want als ik op een andere plaats ga zitten, dan is het alweer een andere situatie. Dus dan wordt het ook alweer dynamischer voor mijn gevoel.
Dus als je het van een ander perspectief bekijkt, dan verandert dat eigenlijk de interne representatie.
Ja.
Nou, dat is NLP. Dat is leuk, hè?
Ja, leuk. Ja. Ja, mooi.
En wij leren jou uiteindelijk zo kennen, Bart.
Ja, jullie hebben me al zo goed leren kennen de afgelopen.
Ja, dit is eigenlijk perfect. Ja, we moeten hier helemaal door midden zagen.
Ja, dan word ik hier wel gedaan. Zullen we nou eens met Theo gaan beginnen?
Nee,
ja.
Mooi, Theo.
Theo, die heeft watervrees.
Ja. Ja, maar ze hebben me eerst hier in het kanaal geflikkerd. Dus ja, dus dan krijg je dat wel, hè?
Die gaat niet mee zijn hoofd boven water zwemmen. Nee dat durft hij niet. Hij durft
ik ben vroeger ooit bijna verdronken.
Of onder water.
Ja, hoeft daar niet over te hebben, toch? Maar ik had wel andere vragen, want ik heb net zitten luisteren. Vanaf welke leeftijd ga je met jullie cliënten aan de slag? Vanaf wanneer start je met iemand? Is er een ondergrens?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Dan helpt het denk ik om een paar dingen even uit te splitsen. We hebben coaching, NLP en coaching. Ja. En we hebben natuurlijk NLP opleidingen.
Oké.
Ja, onze oprechte wens is ooit om NLP, en dan hoeft dat niet per se die naam NLP te hebben, maar misschien een andere naam, te introduceren op basisscholen. Om kinderen vooral te leren van, ik heb een vervelend gevoel in mijn buik. Hoe kom ik er nou vanaf? Of ik weet even niet wat ik moet doen. Hoe kom ik nou weer tot rust? Gewoon hele simpele en slimme tools die we nu vaak scharen onder allerlei bekende trainingen. Super, hè, rots en water en et cetera. Maar waarbij je kinderen gewoon leert om... zelf controle uit te oefenen. Dus als je het mij vraagt, kan dat niet vroeg genoeg beginnen. Als je het hebt over NLP-opleidingen. De jongste die we zijn tegengekomen is een jaar of 20, denk ik.
Ja, ik denk gewoon vanaf.
Ja, we hebben daar niet echt een leeftijd eind aan verbonden. Omdat het gaat echt over zelf aan de slag gaan.
Ja.
En voor coaching en maatwerk. Ik ga niet in gesprek met jeugd.
Ja, oké.
Maar NLP is heel simpel eigenlijk om te leren. Dus met kinderen werkt het echt fantastisch goed. Omdat die heel erg makkelijk zich ook dingen kunnen voorstellen en visualiseren. Ze kunnen nog heel erg meegaan in de... Want als wij aan iemand vragen van hoe doe je of hoe weet je dat je moet gaan beginnen met je oncomfortabel voelen. Dat is best wel een rare vraag voor veel mensen. Dat ze denken, heb ik nog nooit over nagedacht. En kinderen kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk, als ze zich bijvoorbeeld angstig voelen of bang zijn of zenuwachtig of wat dan ook. En je vraagt aan een kind, dat gevoel van zenuwachtig zijn, hoe ziet dat eruit? Dan zal een volwassene misschien zeggen, hoe ziet dat eruit? Maar een kind die zegt gewoon meteen, het is grijs en het is heel zwaar, het lijkt wel een steen. En die hebben daar meteen, die kunnen heel erg mee erin gaan. En dat is wat NLP ook heel krachtig maakt, is dat je dus eigenlijk gaat kijken van, niet zozeer van, wat betekent er allemaal die angst, maar meer, hoe ziet die eruit? Of hoe klinkt die? We hoeven niet alleen het visuele, hè? Jij zegt, ik ben een beelddenker, maar we hebben natuurlijk ook nog het auditieve gedeelte, of misschien wel heel het kinesthetische van, hoe voelt die steen dan? Ik kijk daar toevallig ook op steen. Ja, die voelt heel ruw en die is koud en die is hard en die is zwaar. Dus zo'n angst of zo'n gevoel van zenuwachtigheid, dat zou ook mijn volgende stap bij jou zijn. Bart, als we het nog verder zouden hebben over jouw gevoel van...
Oei.
Zijn we toch weer terug bij je.
Ja.
Heel goed.
Van oncomfortabel voelen. Van hoe ziet dat er dan uit? Of hoe klinkt dat? En met die eigenschappen kun je heel makkelijk gaan spelen. En kinderen vinden dat fantastisch. Oh, die zware steen, zullen we die een beetje lichter maken? Ja, 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 goed idee. En hoe voelt dat dan? Ja, beter. Oké. En wat is jouw lievelingskleur? Roze? Ja, zullen we die steen dan een beetje roze maken? En met glitters en met weet ik veel. Je kan alles erbij pakken wat je wil. En het grappige is dat er zit geen letterlijke steen in die buik. Maar dat is wel, dat, daarom zei ik net over die kikker. Dat is wel het plaatje wat iemand daarbij heeft gemaakt. En op het moment dat je de eigenschappen van het plaatje gaat veranderen, wij noemen dat interne representatie. Als je daar de eigenschappen gaat veranderen, dan kan het niet anders dat dat invloed heeft vervolgens op jouw interne staat. En of er nou zenuwachtigheid is of angst of boos of whatever, daar gaat iets in veranderen. Dus als jij zo'n kind zo'n roze fluffy glitterbolletje in de buik laat hebben. En ze krijgt daar een lichter en een beter gevoel van. En je laat dat versterken en verspreiden door het lichaam. En je geeft en je verankert dat vervolgens. En je zegt dingen als weet dat je er altijd bij je hebt en dat zit in jou en dat kan je altijd meenemen. Dan kan zo'n kind de volgende dag op school gewoon denken, bij wijze van spreken, aan een roze fluffy balletje. En zich gewoon goed voelen.
Je maakt het eigenlijk meteen tastbaarder. Hè?
Ja.
Je zei het straks al van lichaam en geest is één, de holistische benadering. En je maakt het ook iets fysieker misschien wel voor zo'n kind.
Nou ja, kijk, dat zijn wel oefeningen waarin je niet alleen maar aan het praten bent. Je laat mensen ook iets doen. En daar weten jullie waarschijnlijk meer van dan wij. Maar volgens mij is het zo dat als je het fysieke koppelt aan het mentale gedeelte van leren, dat het veel beter verankert in het lichaam. Ja, niet alleen het lichaam, maar ook in het brein. Omdat je het koppelt aan aan een handeling. Dus als je, dat kan een kind zijn, maar dat kan ook jezelf zijn. Als je bij wijze van spreken, weet ik veel, of een anker aanlegt, of een roze balletje. Wij geven mensen soms ook letterlijk iets mee, weet je wel. We hebben heel veel spullen in onze trainingslokaal liggen. En als iemand zegt, ja, ik heb een blauw balletje, dan hebben we altijd wel een blauw balletje ergens in de kast liggen. En dan zeggen we, hier, neem dat blauwe balletje mee. Als een soort anker, om elke keer als je dat blauwe balletje ziet, dat je weet dat je dat gevoel van zelfvertrouwen in jezelf kan oproepen. Want het zit allemaal in jezelf. Al jouw hulpbronnen zitten in jouzelf. Dus ook dat gevoel van zelfvertrouwen, wat jij vast en zeker op andere momenten, als jij een patiënt hebt of een cliënt, ik weet niet hoe jullie het noemen, dan voel jij je waarschijnlijk gewoon vol zelfvertrouwen. Of denk je daar niet eens over na, want je bent gewoon je vak aan het uitvoeren. Ja. En dat betekent dus dat jij in staat bent om zelfvertrouwen te doen.
Ja.
Alleen is het je op dit moment nog niet helemaal gelukt om dat ook te doen op het moment dat je iets anders gaat doen, namelijk een podcast opnemen. Maar het zit wel in je. Zelfvertrouwen zit in jou. Jij kan dat. Jij weet hoe je zelfvertrouwen doet.
Mm-hmm.
Alleen het is je nog niet gelukt om het in een andere context te plaatsen. En dat is wat we binnen NLP zeggen. Oké, je hebt alle hulpbronnen in je. Dus ook de hulpbron zelfvertrouwen zit in jou, is aanwezig. Nu is de volgende stap. Hoe zorg je ervoor dat je die hulpbron ook kan oproepen in een nieuwe context, waarin je eerst nog dat gevoel van ongemakkelijkheid ervaart, zodat je bij die hulpbron die er gewoon is kan komen en je gewoon relaxed een podcast kan opnemen.
Ja, ja. Interessant.
Mooi, hè?
Ja, mooi.
Hey, maar ik wil er wel iets over zeggen in de zin van, ik heb vroeger faalangsttraining gehad. Toen was ik, denk ik, zat ik op de laag middelbare school. Heb ik meteen al wel iets aan gehad, omdat ik daar gewoon op dat moment hartstikke lastig vond. Wel goede, mooie dingen uitgehaald, al kan ik daar niet meer gaan herleggen watgene van wat jullie doen in dit geval. Maar het zal een beetje een soortgelijk iets geweest zijn. Ik heb naderhand, toen ik wielrenner was, een professional wielrenner, heb ik sportpsychologen gehad, waarbij ik ook natuurlijk een stukje op zelfvertrouwen heb moeten gaan werken. En het maakt mij nu bijvoorbeeld niet meer zoveel uit. Dus dan ben ik wel van overtuigd dat ik dingen kan, hè, dat je dingen kan trainen en dingen kan leren. Stel je voor, ik zou voor 100 mensen moeten praten, zou me daar op zich nou uiteindelijk ook niet zoveel uitmaken. Betekent echt dat je daar een vooruitgang in kan boeken. En het is de omgaan met spanning, bijvoorbeeld, zou je echt allemaal wel heel goed te leren moeten zijn. Ik vind dat uiteindelijk dus wel heel leuk en mooi om te horen. Maar wat er voor nu maar zit, stel je voor iemand zou bij jullie komen en die wil een cursus doen. Hoe ziet er dat dan uit? Is dat een aantal dagen? Wordt er de hele dag met jou gewerkt? Want er zijn heel veel individuele problemen waar je mee loopt. Maar jullie behandelen jullie trainen als groep zijnde. Hoe werkt zoiets dan? Hoe moet ik dat zien?
Ja, het leuke van een NLP-opleiding vind ik, en dat klinkt naar aanleiding van wat we vandaag met elkaar gedeeld hebben, misschien een beetje tegenstrijdig, maar het gaat niet zozeer om de inhoud. Wij vinden het niet zo interessant wat je nou voelt en wat voor problemen je nou hebt. Maar het gaat over die structuur, over die kikker. Het gaat over hoe je dingen doet in je brein. Dus bij ons NLP-opleiding die duurt gemiddeld 10 dagen. En in die 10 dagen leren we je alle basistools van NLP. En dat doen we op een manier waarop we je vertellen hoe het werkt. We laten het je vervolgens voelen. Dus we laten je het ervaren hoe die techniek of hoe die strategie dan werkt. En we vragen je vervolgens om een ander daarin te begeleiden, om te helpen. Dus je leert eigenlijk op 3 manieren. En het leuke daarvan is dus dat we niet zozeer op de inhoud zitten. Helemaal niet interessant hoe het allemaal zo gekomen is en wat je dan precies voelt en hoe het dan precies zit. Maar hey, we gaan beter om met het verleden. Oké, supergoed. Hoe zag dat er dan uit? Geef het eens een kleur, geef het eens een naam, geef het eens een codewoord. En daar gaan we mee werken. Dus ondanks dat je in een groep zit, heb je toch de veiligheid voor jezelf om gewoon te werken met dat wat is. Want we doen het met de dingen die in ons systeem zitten.
Het enige wat je dan moet doen is openstaan. Of is dat niet eens een voorwaarde?
Nou, ook nog niet eens zo heel gek. Want we zien best nog wel mensen die komen met de insteek van hey, ik ga NLP leren voor mijn werk. Ik wil beter of effectiever gaan communiceren. Ik wil mijn mensen beter mee hebben of ik wil beter gaan beïnvloeden. En die komen er gaandeweg achter, omdat wij de toepassing hebben gekozen om NLP te leren. Omdat je je persoonlijk meer te kunnen laten leiden. Dus persoonlijk leiderschap is onze toepassing die wij hebben gekozen voor NLP-opleidingen. Komen ze gaandeweg toch achter van, hey, wacht eens even, hier is eigenlijk meer te halen dan ik dacht. Ja, ik ben beter gaan communiceren, maar wacht even, ik wil me eigenlijk ook wel goed voelen. En ik wil eigenlijk ook wel beter omgaan met het verleden. En ik wil eigenlijk ook wel gewoon zelfvertrouwen kunnen doen. Dus dat komt eigenlijk vanzelf wel. En natuurlijk is het wel zo dat je wel, dat is één voorwaarde die we hebben, je moet wel willen leren. En je moet wel in actie willen komen. Want volgens ons gaat verandering over 2 componenten. Dat is, je moet een richting hebben waar je naartoe wil. En je moet ook vervolgens acties ondernemen om daar dan vervolgens te komen. Dus dat is wel een voorwaarde die er is, denk ik.
Ja, je moet het uiteindelijk ook wat je dus leert, moet je thuis ook kunnen implementeren.
Anders is elke opleiding nutteloos.
Ja, daar ga je dus continu mee aan de slag.
Ja. Nou, het klinkt wel iets voor ons als fysio's om het toch te gaan doen. Maar
is voor iedereen goed, denk ik, in dit geval.
Persoonlijk
alleen,
leiderschap.
Dat kan. Ja. Je moet dat willen.
Ja. Maar 10 dagen, zeggen jullie. De cursus is 10 dagen. Zijn er 10 achtereenvolgende dagen? Of is er dan een weekend en dan weer een weekend?
Dan kijk ik even naar chef planning.
Ja, that's me. We hebben verschillende varianten, hoor. We hebben een vrijdagopleiding. En dat betekent 10 vrijdagen. Maar dat zijn geen 10 vrijdagen achter elkaar. Omdat we het ook wel belangrijk vinden dat je regelmatig de tijd krijgt en pakt om dat wat je leert toe te passen. Want wat jij net zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Superleuk om NLP te komen leren. Maar als je vervolgens over een jaar mij tegenkomt en je zegt, oh ja, jij was die van NLP. Ja, hoe zat dat ook alweer? Dat zou echt super jammer zijn van de tijd en het geld wat je daarin investeert. Dus leren is, je kan dingen heel snel leren. Als je bijvoorbeeld bijna verdrinkt, dan heb je waarschijnlijk heel snel geleerd dat water wellicht gevaarlijk kan zijn. Of dat weet ik veel wat jij geleerd hebt in dat moment. Dus je kan dingen heel snel leren. Maar nieuwe vaardigheden leren vraagt over het algemeen dat je dingen gaat doen. Wat Kevin zegt, superleuk om bijvoorbeeld over NLP te lezen, dat je een boek leest. Maar dan heb je het nog niet geïnternaliseerd, dan heb je het nog niet echt geleerd. Dat betekent dat je iets moet gaan doen en dat je het moet herhalen. En dan ga je die nieuwe verbindingen die wij aanleggen in zo'n opleiding, ga je verstevigen. Zodat het ook een neuraal pad kan worden wat iets anders kan overschrijven. Zeker als het gaat om mensen die iets willen oplossen of problemen. Die moeten nieuwe verbindingen aanleggen die sterker zijn dan die oude verbindingen waar ze nu nog elke keer in schieten. Dat is de loop waar mensen vaak in zitten, omdat ze nog geen uitweg hebben. En dat betekent dat wij vinden dat je NLP Practitioner Certificaat bijvoorbeeld krijgt als je in staat bent om in jouw leven, in jouw context, of dan jouw werk is of privé of allebei, dat maakt ons niet zo heel veel uit, dingen anders gaat doen dan dat je ze deed voordat je NLP ging leren. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. En dat is ook het leuke van zo'n opleiding. Daar zitten dus mensen die komen inderdaad echt om iets op te lossen. Of mensen die zeggen, ja, ik wil bepaalde doelen bereiken. Of ik wil juist ontdekken wat ik wil. Ik weet nog niet precies wat ik wil. Of ik weet juist heel goed wat ik niet meer wil. Daar zijn allerlei variaties op. Maar dat doe je dus met een aantal mensen in een groep samen die allemaal in verschillende contexten zitten en met verschillende intenties zo'n opleiding starten. En het mooie is dat NLP er als het ware een beetje boven hangt, want het maakt ons niet uit of jij in je werk als fysiotherapeut beter wil communiceren of dat je dat thuis met je vrouw beter wil doen. Maar het gaat erom dat je bewust wordt van het feit hoe je nu communiceert. Dat je kijkt wat het recept is. Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? Gaat het goed? Draai aan die knop. Doe daar meer van. Werkt het niet? Doe iets anders. En dan leren we je ook een aantal taalmodellen om bewust te worden. Want dat is het eigenlijk in eerste instantie. Is het een bewustwordingsproces van de dingen die nu nog onbewust zijn. Want heel veel van ons gedrag en communicatie zit natuurlijk in de dieptestructuur op onbewust niveau. En dat betekent dat we eerst een stukje bewustzijn willen creëren, je bewust worden. En dan kan je veranderingen gaan aanbrengen. En dan leren mensen ook heel veel van elkaar. Dus door te oefenen, wij geloven heel erg erin dat je NLP, het is een werkwoord. Supergoed om een boek te lezen, maar NLP leer je niet uit een boek. NLP leer je in een training, live. Ook niet online, live.
En maakt dat dan jullie anders als sommige andere opleidingen die hetzelfde doen? Wat onderscheidt jullie dan ten opzichte van, van sommige andere opleidingen?
Ja, we kennen ze niet alle 180.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Maar het heeft wel iets spiritueels in zich, vind ik. Het is toch een groepsgevoel en krachtige woorden die je
dat
gebruikt.
Dat is jouw gevoel. Mijn gevoel is daar helemaal niet.
Nee, bij mij wel. Nee, want ik doe wel het innerlijke.
Het zegt iets over wat voor jou spiritualiteit is. Jij zegt eigenlijk, het heeft voor mij iets spiritueels, want je doet het in een groep en...
En ook wel het innerlijke, je gaat naar jezelf toe.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk twee,
dit is een mooi voorbeeld van wat we binnen NLP...
Je hebt de kerk, ik zie jou kijken, Aukje. Je hebt de kerk, een beetje het groepsgevoel, maar je trekt ook weer naar binnen toe, zoals naar je innerlijke, zeg maar. Dus dat gevoel heb ik er een beetje ook wel een beetje bij. Ik weet niet of dat goed...
Ja, wij preken het ook niet echt, geloof ik.
Soms wel. Weet je wat het is met het woord als spiritualiteit? Het is een supermooi woord. Binnen NLP noemen we dat nominalisatie. Dat betekent eigenlijk dat het een zelfstandig naamwoord is, wat iets betekent, maar dat kan voor iedereen iets anders betekenen. Dus jij geeft net al met een paar zinnen aan wat het voor jou mogelijk betekent, maar ik weet zeker dat als ik het aan Theo vraag, dat ik misschien een ander antwoord krijg als we het hebben over spiritualiteit. Dus, en misschien zegt hij dan wel, ja, maar dat vind ik ook bij NLP, alleen ik noem dat geen spiritualiteit, ik noem dat persoonlijke ontwikkeling of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Dus dan zou het nog kunnen zijn dat we over hetzelfde hebben, maar misschien hebben we het over iets heel anders. Dus dat soort woorden, dat zijn precies die woorden die wij net ook al aangaven. Als mensen zeggen, ik heb een probleem. Nou, zeggen wij dan wel eens, laat het maar eens zien.
Show me the problem.
Ja, pak hem maar eens uit je tas of zo, weet je wel. Blijkbaar doen we iets en missen we dat proces daar een beetje in. Dus als jij zegt, NLP leren in een opleiding, doe je in een groep, zeg ik ja. Helemaal mee eens. Gaat het over jezelf? Ja. Het gaat over jou... interne processen, denken, voelen, doen. Daar gaat NLP over. En jouw beleving van de werkelijkheid. Want er is misschien zoiets als een werkelijkheid. Dat is ook een beetje een lastig concept misschien. Van wat is dat dan precies? Maar stel dat we ervan uitgaan dat er zoiets is als een werkelijkheid. Dan kunnen we er misschien ook van uitgaan dat we die nooit helemaal kunnen kennen. Maar dat jouw perceptie van de werkelijkheid sowieso ook anders is dan die van mij. En dan die van Theo en die van Bart en die van Kevin, et cetera. Mm-hmm. En dat is niet erg. Dat is juist ook leuk. En dat maakt ons allemaal uniek. Alleen het is wel goed om je daar bewust van te zijn. Dat als wij met elkaar over spiritualiteit praten, bijvoorbeeld, dat daar niet wil zeggen dat wat jij daarvoor betekenis aan geeft, dat dat betekenis is die ik eraan geef. En dan kunnen we een uur lang praten en dan daarna achterkomen, oh ja, meneer, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus voor mij is dit heel anders.
Mooi.
Maar waar het wel om gaat, is dat, kijk, NLP gaat er wel om, denk ik, dat je op zoek gaat steeds meer naar wie jij bent. En dat is een beetje wat we straks zijn met die handleiding voor jezelf. Dat is volgens mij gewoon een proces om heel je leven te gaan ontdekken. Van wie ben je nou eigenlijk? En dat doe je misschien je hele leven door op meer of mindere mate bewust. Maar dat is misschien wel een spiritueel proces.
De persoonlijke missie vaststellen misschien.
Ja, maar innerlijke missie. Dat is mijn betekenis daar.
Nou, mooi. Die persoonlijke missie, daar heb ik me vanmorgen eventjes afgevraagd. Maar dat is nog best wel lastig.
Heb je een persoonlijke missie?
Nee, dat ga ik hier niet vertellen natuurlijk. Nee.
Dat weet ik niet.
Nee, want ik stelde me vanmorgen die vraag en ik had het antwoord niet meteen. En daar moet ik dus over na gaan denken. Dus,
nou ja, ik heb er wel even over nagedacht, moet ik zeggen.
Ja? Ja. Vertel.
Nou ja, ik, mijn missie is toch wel leven op een beetje een integere manier en iets te kunnen betekenen in het leven van anderen. En dat kan zowel op gezinsniveau zijn, als in mijn werk, met mijn collega's, maar ook zeker mijn patiënten, zeg maar, dat ik daar betekenisvol kan zijn. En wat ik daarvoor nodig heb, ja, dat is toch wel een beetje fysiek gewoon goed in orde zijn, lekker in mijn vel zitten, mentaal gezond zijn, persoonlijke hygiëne. Ja, dat heb ik ervoor nodig om mijn missie te kunnen volbrengen, denk ik.
Nou, dat is een hele mooie missie. En dat zou ik, mijn zou gedeeltelijk overlappen, maar ik heb nog niet helemaal nagedacht over.
Ja, je bent net weer vader geworden.
Ja, ik denk alleen maar aan slapen.
Dat is een missie die verandert ook weer een beetje.
Maar voor de rest, nee, daar zou ik nog goed over na moeten denken. Want zoiets zou, zulke vragen zou ik mezelf nog wel af kunnen stellen. Maar dan moet je wel even de tijd krijgen om over na te denken.
En niet te vergeten om een goed echtgenoot te zijn voor mijn toekomstige vrouw.
Je gaat bijna trouwen, hè? Ben je al een beetje zenuwachtig?
Een beetje
net over gehad, hè?
Daar komt
die kikker ook al daar, of niet?
Daar komt die kikker weer.
Ik zal wel een zakje snoepjes halen, zo van die kikkersnoepjes.
Ja, dat is een hele goede metafoor dan, heb ik net gehoord.
Wordt het vanzelf een stukje minder.
Ja, die gaan we daar als hostie naar binnen toe werken, zodat het allemaal weer wat luchtiger wordt.
Ja, precies.
De 11 juni. Ja, heel goed. Ik denk dat we hier eigenlijk mooi mee gaan afsluiten. Ik moet zeggen van, ik heb veel gehoord over NLP vandaag. En hoe meer ik erover gehoord heb, hoe meer ik besef dat ik geen slaaf moet zijn van mijn eigen gedachten.
Dat is mooi gezegd.
En ik denk dat we daar een beetje mee gaan afsluiten. Kevin en Cindy, hartstikke bedankt voor dat jullie vandaag naar het mooie Reuzel zijn gekomen.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. En er valt nog heel veel over te vertellen. Maar goed, ik denk dat dit een leuke eerste aanzet is. Wie weet komt er nog een vervolg. Maar weet ons dan te vinden.
Zeker.
Zeker. Dus, dankjewel voor jullie
Capital
komst.
Capital Heroes, Cindy en Kevin, bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Oké, vond je deze podcast leuk of heb je opmerkingen of rectificaties? Stuur ze door of geef opmerkingen aan info@fysio-sportrevalidatie.nl. Dankjewel.
Tot de volgende, dankjewel.
Doei doei.